Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan, dominee A. van Eck uit Spijkenisse. Ook vanmiddag is Aart van Andel de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek gezang 304. Daarvan de verse 1 en 2. Uit het liedboek gezang 304, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na voort mijn groet zingen we van het gebed des Heren. De verzen 7 en 8. Van het gebed des Heren, de verzen 7 en 8, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 119. Vers 4. In de nieuwe berijming. Psalm 119, vers 4. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 32. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 32, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 10, de verzen 3 en 5. Schriftberijmingen 10, de verzen 3 en 5, zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen tot slot Psalm 98, vers 2. Psalm 98, vers 2, zingen we tot slot. De schriftlezing is weer uit Genesis. Allereerst Genesis hoofdstuk 38. De verzen 1 tot en met 7. Daarna de verzen 12 tot en met 18. En dan nog de verzen 27 tot en met 30. En van hoofdstuk 39, Genesis hoofdstuk 39, allereerst vers 1, En dan ook nog de verzen 7 tot en met 12. Ik zal alles nog even herhalen. Genesis hoofdstuk 38, de verzen 1 tot en met 7, de verzen 12 tot en met 18 en de verzen 27 tot en met 30. En van hoofdstuk 39, Genesis 39, vers 1, en ook nog de verzen 7 tot en met 12. De tekst voor de verkondiging staat niet vermeld. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en avond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten die nu en later met ons meeluisteren. En vanmiddag gaat bij ons voor, net als in de morgendienst, dominee Van Eck uit Spijkenissen. En we zingen nu gezang 304, de verzen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Nu we mogen hier weer zijn in dit kerkgebouw en u mag ook weer met ons verbonden zijn. We hopen op een goede dienst met elkaar. In deze dienst zijn we ook weer afhankelijk van de Heere en dat willen we ook uitspreken van ons samen zijn. En dat zeggen we met deze woorden. Onze hulp, onze enige verwachting, is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Aan het begin van ons samen zijn groet de Heere zijn gemeente ook. Hij heeft immers zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, in de afhankelijkheid van mij bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En hij groet ons. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor de troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zullen zingen met elkaar vanuit het gebed des Heren, het berijmde gebed des Heren, daarvan de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. En het 8e vers uit het berijmde gebed des Heren. Thank you. Voordat we de Bijbel gaan openen, gaan we eerst samen bidden. We zullen eerst bidden om Gods zegen. Heren, zo komen we in deze dienst tot u. Tot wie zullen we anders gaan? U hebt ons een Bijbel gegeven. En wij willen zo uit die Bijbel gaan lezen. Maar we hebben daar ook uw hulp bij nodig. Want daar zomaar in gaan lezen, zonder dat we de hulp van u daarbij ontvangen, dat zou jammer zijn. Hoe snel lezen we over dingen heen? En hoe vaak blijft een bepaald gedeelte voor ons gesloten en weten we niet wat we ermee aan moeten? Als u ons niet helpt. Heren, wij willen u bidden, laat uw woord mogen opengaan. Wilt u geven? Diezelfde Heilige Geest die de Bijbel heeft geïnspireerd, ingeademd, ingegeven in mensen. Zodat het niet hun eigen gedachten waren, maar uw gedachten. En zodat het uw woord is en niet hun woord. En daar willen we u voor danken dat u dat hebt gegeven, zo'n geest die mensen inspireerde. Maar wij willen u bidden om diezelfde Heilige Geest, om uw woord te begrijpen. En om zo ingeleid te worden in dat wat we hebben gelezen, dat we er iets aan mogen hebben. Nou weet u wat dat is. En u bepaalt u ook wat dat zal zijn voor ons. Wij kunnen daar zo onze gedachten bij hebben, bij wat we nodig hebben. Maar als u de Heilige Geest in deze dienst door middel van de Bijbel tot ons spreekt, dan zou het ook wel eens kunnen dat hij, dat u er anders over denkt. En dat u ons iets anders meegeeft. Zo de week in. De week die dan weer voor ons ligt. Om met die boodschap bezig te zijn. En wil dat dan ook zo sturen en leiden in ons samen zijn. Dat we mogen merken. Dat u van ons af weet en dat u aan ons denkt en dat u een boodschap voor ons hebt. Misschien dat we u nog moeten leren kennen. Wilt u geven dat dat dan gebeuren zal door middel van de schriftlezing, door middel van het overdenken van dat wat we gelezen hebben? Om zo samen met u door het leven te gaan. Misschien dat we u al hebben leren kennen in ons leven. En van u zijn gaan houden. Maar misschien moet dat nog wel meer worden. Wilt u dat dan geven als zegen op deze dienst? Misschien dat we in bijzondere situaties zijn terechtgekomen waarin we een beslissing moeten nemen die toch wel levensbepalend is. Dan willen we u bidden dat u ons daarbij helpen zult. Misschien zijn er andere zaken aan de gang in ons leven waar niemand van af weet, die we zo in stilte met ons meedragen. En waar we eigenlijk ook niemand zo wat hulp bij willen vragen. En we willen u bidden, u die alles weet, wilt u dan door middel van de Bijbel tot ons spreken en ons een weg wijzen. Heren, wij danken u dat u ons allemaal kent. Ons hier in deze kerk, anderen in andere kerkgebouwen. En wij willen u bidden, wilt u geven dat overal dat mag gebeuren, dat u spreekt tot ons, tot mensen. Wat is dat een wonder. Een wonder dat er een huis van u mag zijn. Wat een wonder dat we naar de kerk toe mogen gaan. Wat een wonder dat we ermee verbonden mogen zijn. Dat u mensen wil aanspreken. Toespreken. En dat wil geven wat u voor ze hebt. Heren, wij willen u daarvoor danken. En onze ogen staan in deze dienst op u gericht. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. We hebben vanmorgen nagedacht over Jozef, die ene zoon van Jacob. En we willen dat in deze middagdienst weer opnieuw doen. We hebben vanmorgen nagedacht over Genesis 37. En dat gaat dan om die situatie daar bij Jacob thuis. Vader Jacob en zoon Jozef die gehaat wordt door zijn broers. En dan aan het eind van hoofdstuk 37 hebben we het niet meer gelezen, maar dan wordt Jozef verkocht. Wordt hij verkocht door zijn broers, omdat ze hem helemaal zat zijn. En dan komt hij in Egypte terecht en dan wordt hij daar gekocht door iemand die hem wel als slaaf kan gebruiken. En dan lezen we vanuit hoofdstuk 38 een bepaald gedeelte. En ook vanuit hoofdstuk 39. Eigenlijk moeten we die twee hoofdstukken helemaal lezen om ze met elkaar te kunnen vergelijken wat we gaan doen in deze dienst. Maar daar ontbreekt ons de tijd voor. Wij zullen dus een greep doen uit hoofdstuk 38. Ik lees u de versen voor van 1 tot en met 7, 12 tot en met 18 en 27 tot 30. Ik noem wel waar we weer verder gaan. In ieder geval beginnen we bij vers 1. Genesis 38, vers 1. In die tijd trok Juda van zijn broeders weg en nam zijn intrek bij een man van Adullam genaamd Gira. En Juda zag daar de dochter van een Kanaanitisch man genaamd Sua. Hij huwde haar en kwam tot haar. En ze werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Daarna werd zij opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Vervolgens baarde zij nogmaals een zoon en noemde hem Sela. Hij was te Kesib toen ze hem baarde. En Juda nam voor Er zijn eerstgeborene een vrouw genaamd Tamar. En Er, de eerstgeborene van Juda, wekte het misnoegen des Heren op en de Heren doodde hem. Dan gaan we verder bij vers 12. Na verloop van vele dagen stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. En toen Juda de rouwtijd ten einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen, hij en zijn vriend Gira, de Adullamiet, naar Timna. Toen aan Tamar bericht werd, zie uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren, trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim, dat er aan de weg naar Timna ligt, omdat zij gezien had dat Sela groot geworden was en zij hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had. En hij wendde zich tot haar aan de weg en zeide, welaan, laat mij toch tot u komen, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Daarop zeide zij, wat zult gij mij geven wanneer gij tot mij komt? En hij zeide, ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Zij dan zeide, als gij dan maar een pand geeft, totdat gij het gezonden hebt. Hij zeide, wat voor pand moet ik u geven? Zij zeide, uw zegelring, uw snoeren en de staf die in uw hand is. Toen gaf hij het haar en hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem. En dan beginnen we bij vers 27. Toen het nu de tijd was dat ze baren zou, was er een tweeling in haar schoot. En toen zij baarde, stak er een zijn hand uit en de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide, deze is het eerst gekomen. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder en zij zeide, hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En zij gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broeder, aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Serach. Dan gaan we naar hoofdstuk 39, daarvan lees ik u en jou het eerste vers voor. Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En dan de versen 7 tot en met 12. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en zij zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich, met niets van wat er in huis is en alles wat hij heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Nu, we gaan over beide gedeelten nadenken. Dat zul jij straks wel merken dat beide met elkaar verband houdt. Wij zullen eerst nog met elkaar gaan zingen uit de Psalm 119. En daarvan zingen we het vierde vers uit de nieuwe berijming, Psalm 119 vers 4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden. Psalm 119, we zingen daarvan het vierde vers. Als we geluisterd hebben naar de prediking, dan willen we zingen uit Psalm 32. Daarvan de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Heil hem die God zijn ontrouw heeft vergeven. En het tweede, nu heb ik, Heer, mijn zonde u beleden. Ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Psalm 32, daarvan de versen 1 en 2 in antwoord op de prediking. Gemeente des Heren, gasten, alle bij deze dienst betrokken. Het gebeurde lang geleden in zo'n ouderwets vliegtuig. Je weet wel, met zo'n piloot erin, met zo'n leren helm op zijn hoofd, met een vliegbril voor en een warm gevoerde leren jas aan. Zo'n vliegtuig. Met zo'n piloot. Hij zat in die ruimte, in die cockpit, die niet al te groot was. Hij bestuurde zijn vliegmachine met een stuurknuppel, die via kabels met de vleugels en met de staart verbonden was. Die kabels liepen daaronder ergens bij zijn voeten. En toen hij in de lucht was, toen ontdekte hij tot zijn grote schrik dat er daar bij zijn voeten niet alleen maar kabels liepen, maar er ook een rat zat te knagen aan die kabels. Wat moet je dan doen? Hij kon niet bij de rat komen. Hij kon niet bukken. Daar was het allemaal veel te nauw voor. En al zou dat al kunnen, hij kon die stuurknuppel niet loslaten, want er zat nog geen automatische piloot op dat toestel. Naar die rat gaan proberen te vangen, dat zou zijn ondergang worden. Niets doen, dat werd ook zijn ondergang. Wat moest hij nu? En in de spanning die het hem gaf, kwam er een helder idee naar boven. Hij zette zijn zuurstofmasker op, trok aan de stuurknuppel en zorgde ervoor dat zijn vliegtuig steeds hoger kwam. Hoger, hoger. En de lucht werd steeds ijler. Totdat hij zo hoog zat dat de rat naar adem moest happen. Flauw viel en uiteindelijk stikte. Door naar boven te vliegen was hij gered. Nu, dat is misschien wel het beeld wat we goed vast moeten houden als we na gaan denken over dat van Jozef. Dat hij daar bij die vrouw van Potifar in Egypte is terechtgekomen. En als we dat gaan vergelijken met wat er over zijn broer Juda staat in hoofdstuk 38. We gaan nadenken over, dat is het thema, de verzoeking van Jozef. Vanmorgen hadden we als thema de jeugdjaren van Jozef, nu de verzoeking van Jozef. Ten eerste, wat er over deze verzoeking staat geschreven. En ten tweede, waar er over deze verzoeking wordt geschreven. Dus de verzoeking van Jozef, wat er over wordt geschreven en waar er over wordt geschreven. Dus allereerst, wat er over wordt geschreven. Nou, als ik daarover nadenk, hoe dat daar nou aan toe gaat, daar in dat huisgezin van Potifar, waar Jozef als slaaf terechtkomt. En daar die affaire met die vrouw van Potifar. Dan denk ik, gelukkig. Dat Dat is wel heel mooi dat er nou ook eens een keer in de Bijbel een verhaal staat. Waarin er een piloot is die aan de stuurknuppel trekt en zegt: en nu gaan we naar omhoog, want we moeten niet vallen in deze verzoeking. Die rat moet geen kans krijgen. Ja, ik vind dat wel geweldig dat de Heer ook zo'n verhaal in de Bijbel heeft laten opnemen. Een Jozef die zegt tegen die vrouw: ja, maar dat kan toch gewoon niet? Wat je daar voorstelt, dat kan niet. Hoe kan ik nou zondigen tegen God? Ik ga met jou niet naar bed. Dat kan niet. Je bent met Potifar getrouwd. Dat geeft iets van: dat is tenminste ook nog mogelijk. Ik zie een hele hoop verhalen in de Bijbel staan over mensen die vallen in de verzoeking. En als je de Bijbel zo doorleest, dan lijkt het wel alsof je moet vallen. Maar hier staat: nee, het hoeft niet. Als je maar aan die stuurknuppel trekt. Die rat die kan dan wel in je cockpit zitten, maar je moet naar boven. Hoe kan ik nou zo zondigen tegen God? Dat is Jozef. Die niet naar beneden gaat om dat vliegtuig snel aan de grond te zetten, met eigen dingen aan de gang gaat, want dan gaat het verkeerd. Maar die in zijn leven naar boven vliegt en zegt: Heere, help me. Nou ja, hij zegt het niet eens. Hij doet het gewoon. Het staat er zo heel eenvoudig dat hij tegen haar zei: nee, dat doen we niet. Ik ga met jou niet naar bed. Ja, dat is een verademing. Zo ver kun je dus kennelijk komen in je leven. En als je het afvraagt in je leven hoe je in een dergelijke verzoeking moet staan, dan zegt de Bijbel: naar boven vliegen. Als je die rat waarneemt, dan moet je niet naar beneden, maar naar boven gaan. Daar stikt hij. Daar in jouw omgang met God. Als die maar intact blijft en als die maar groeit en als die maar vermeerdert, dan stikt de rat en ben jij gered. En hoef je niet te vallen in die verzoeking. Dat is hoofdstuk 39. Kortweg. Dat is het verhaal van Jozef die daarbij die vrouw van Potifar niet onderuit gaat. Mag ik daar een paar dingen over zeggen? Waarom het zo noodzakelijk is dat Jozef hier naar boven vliegt en aan God vastpakt en zegt: nee, want ik kan zo'n kwaad niet tegen God doen dat ik met jou naar bed ga. Want je bent mijn vrouw niet. Ik vind het heel bijzonder. Als ik hoofdstuk 39 lees, dat ik daar een jongen tegenkom. En men schat zo ongeveer dat hij nu zo'n 22 jaar is. 17e wordt hij verkocht. Men denkt dat hij er een aantal jaren is. Nou, laat hij dan zo ongeveer zo oud zijn geweest. 22 jaar. Wat heeft hij dan van de Heere gemerkt? Niets. Helemaal niets. Ik voel niets. Ik merk niets. Nee, Jozef ook niet. Helemaal niets. Ja, maar moet je eens kijken hoe mijn leven is verlopen. Ja, zegt Jozef, klopt. En dan komt hij daar in het huisgezin van Potifar. En dan is die daar een aantal jaren actief en die vrouw ook. En dan is dat niet een jongen die zegt: ja, maar je hoort, zo geloofden ze nou thuis vroeger. daar heb ik over een God gehoord, de God van mijn vader Jacob. Maar je merkt er helemaal niks van, hè? Je wordt ondertussen verkocht door je eigen broers, hè? Door die kerkmensen, door die christenen. Dat doen ze je aan. En mag ik nou ook eens wat? Dat zegt hij niet. Hij zegt tegen die vrouw, ja, maar dat kan helemaal niet. Want er is een God in de hemel en die bepaalt het. Snap je dat Jozef heel hoog in de lucht zit? Snap je dat Jozef hier buiten zijn gevoelens om, buiten wat hij merkt, omgaat en zo hoog vliegt dat hij, al voelt hij niks van de Heere, al ziet hij niks van de Heere, maar hij houdt van de Heere en hij blijft van de Heere houden. En dat groeit misschien ook nog wel. En in die verzoeking is hij zo dicht bij de Heere uitgekomen dat hij, ondanks dat hij niks van de Heere heeft gemerkt, zo gelooft in de Heere, dat de Heere heel dichtbij is en hij zegt, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Zo zondigen tegen Potifar, maar ook zondigen tegen God. Dat kan niet. Dan moet je geestelijk wel heel sterk in je schoenen staan. Nou, dat is dus mogelijk. Om eens niet terug te vallen op je gevoel, niet terug te vallen op wat jij denkt en niet terug te vallen op de situatie die je hebt meegemaakt in je leven, maar daar bovenuit te vliegen en naar boven te gaan en zo met God te leven dat al voel je niks, je toch dicht bij God leeft. Dat is het eerste. Zover een mens kan komen in dit leven, om verzoekingen aan te kunnen. Maar is ook nog wel een tweede. Als je dit zo leest, dan vind ik het ook hier om heel geweldig om te lezen dat Jozef hier tegen die vrouw in kan gaan. Die zich aanbiedt aan een jonge man. Die tot op dat moment zijn jeugdjaren heeft gemist. Ja toch? Hij is 17 en dan wordt hij verkocht. En dan heeft hij maar te luisteren en te gaan en te staan waar ze hem plaatsen. En dat schijnt dan in het huisgezin van Potifar geweest te zijn. En dan moet hij heel veel werk doen. En het gaat hem wel voor de wind, daar in dat huisgezin van Potifar. Maar ondertussen is hij daar wel gewoon slaaf. Is hij niet meer thuis, kan hij niet meer bij zijn vader komen. Heel familie woont heel ergens anders. En hij heeft alles in die jonge jaren moeten missen. Ja, je bent maar één keer jong. Ja, en dat is voor Jozef nu. Of niet? En dan staat die vrouw daar. En die vrouw zegt, slaap met mij. En dan gaat hij daar helemaal niet op in. Jong als die is, alles gemist in zijn jeugdjaren. Zijn seksuele gevoelens zullen niet uitgebannen zijn toen die slaaf werd. En hij moest luisteren naar iemand anders. Maar hij is zo hoog gevlogen. Dat al staat die vrouw daar. Als in de schoot geworpen. Op een moment dat hij alles had moeten missen. Daar gaat hij er niet op in. En trouwens. Dat is nou een vrouw die elke dag belang in hem stelt. Ja, zo gaat het dan toch vaak. Je bent bij die en die niet in tel. Of je denkt dat dat zo is. En je denkt dat je niet gezien wordt. En je hebt zo'n gevoel als Jozef ook gehad moet hebben. Ze hebben me allemaal weggeworpen, gehaat, verkocht. En nou eindelijk iemand die om mij geeft. Een vrouw die elke dag belangen in me stelt. Ja, dat is nou zo gegaan in mijn leven, hè. Er gaf niemand iets om mij. En toen leerde ik haar kennen. Ja, toen is het fout gegaan. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Jozef laat hier zien dat hoe je ook door allen verlaten bent, zelfs verkocht bent door mensen, gehaat bent door mensen, en als er dan iemand is die belang in je stelt, dat je dan overeind kunt blijven en zeggen, ja maar hoor eens, dat kan niet, want God zegt iets anders. Alleen dan moet je wel aan de stuurknuppel trekken en naar boven vliegen en dicht bij God leven. En dan kan je, laat dit Bijbelgedeelte zien, zo'n verzoeking, zelfs in zo'n situatie, de baas. Er is nog iets, een derde, waarom ik het zo geweldig vind dat Jozef hier overeind blijft. Dat is dit. Zij doet dat dag aan dag, hebben we gelezen. Elke dag weer is ze daar. Jozef. Volgende dag is ze er weer. Jozef. En dan is ze er weer. En als die Lucifer wordt aangestoken, dan kun je hem nog uitblazen. Dan is het vuurtje weer uit, hè? In je binnenste. Het brandde even van begeerte. Maar je blaast het uit. Maar als eenmaal de gordijnen ook in de fik staan, in je binnenste, dan kan je niet meer blazen. Ja, dan kun je blazen wat je wil. Maar dan zal het vuur om zich heen grijpen en steeds feller worden en uiteindelijk verbrandt je bestaan. Maar dat gebeurt hier niet. Kennelijk heeft Jozef dat doorzien, dat die vrouw die daar elke dag is, geen vuur in hem aan moet gaan steken, wat steeds groter wordt, zodat hij uiteindelijk, na heel veel dagen, toch door de bocht gaat. Kennelijk heeft hij zo hoog gevlogen dat dat vuurtje vanzelf is uitgegaan. Nee, dat kan niet, zegt hij. Na een hele hoop dagen. Nadat ze constant bezig is geweest, lukt het haar niet om hem te verleiden. Nee, dat kan niet. Dat doe je niet. Zo kan het niet. Dat doe je niet tegen God. Je moet op tijd het vuurtje doven. Je moet op tijd naar boven vliegen, op tijd aan die snuurknuppel trekken en dan zorgen dat de rat doodgaat. En dan kun je heel ver komen, zegt Genesis 39, zelfs zo hoog als Jozef hier als jongeman naar voren komt in hoofdstuk 39. Ten tweede, waar er over deze verzoeking wordt geschreven. Nou ja, nu hebben we er even naar gekeken. Nou, hoofdstuk 39 en er zal veel meer over te zeggen zijn. Maar waarom staat nou hoofdstuk 38 daarvoor? En zouden we kunnen zeggen tussen 37 waar het over Jozef gaat en 39 waar het ook weer over Jozef gaat. Waarom staat dan hoofdstuk 38 daar? Het gaat helemaal niet over Jozef, heb jij gemerkt bij het lezen uit de Bijbel. Het gaat over zijn broer Juda. Die broer van hem die op een gegeven moment tegen thuis heeft gezegd, ik hou het voor gezien met de kerk. Het gaat hier allemaal veel te strak aan toe. Altijd hetzelfde. Ik ga er vandoor. Ik ga de wijde wereld in. Die broer. Juda. Die liet op een gegeven moment het vaderlijk huis voor het vaderlijk huis en hij ging al wandelend door Kanaan, daar waar ze terecht waren gekomen, heen en zag daar een vrouw die hij niet had moeten zien. En hij trouwt met haar. Ja, we kwamen elkaar nu eenmaal tegen daar in de wereld. Ja. Ja, en is dat dan ook niet zo geleid? Kan dat dan niet? En zijn ze in de kerk dan allemaal veel beter? Juda trouwt met haar en er komen kinderen. En dan lezen we erover dat die kinderen goddeloos zijn. Ja, vader doet wel aan godsdienst, maar moeder, ja, ook wel aan een godsdienst, maar een hele andere. Twee geloven in één huwelijk. En ja, we moeten die kinderen dan, nou, die kunnen er geen kant mee op. En die leven zich uit in hun leven op een bepaalde manier dat de Heere boos op hen wordt en de Heere dood. Dood, die jongen die dan een vrouw achterlaat, want hij was op dat moment al getrouwd. Juda heeft een schoondochter, die als weduwe achterblijft. En dan meldt ons hoofdstuk 38 dat hij zelf ook weduwnaar wordt. En dan geen vrouw meer heeft. En waar moet hij nou met zijn gevoelens naartoe? En dan ziet hij, als de rouwtijd over is, een hoer. En hij klampt haar aan. En ze doen alsof ze getrouwd zijn. Ze hebben gemeenschap met elkaar. Nou ja, die hoer heeft er wel wat voor gevraagd. Hij moest nogal wat achterlaten. En vervolgens, dan hoort hij dat zijn schoondochter in verwachting is. En dat kan helemaal niet, want ze is weduwe. En hij wordt zo boos dat hij bevel geeft om haar te doden. Ja, zo'n man. Die dus het zelf met een hoer houdt. Die dan beveelt om zijn schoondochter, als die zwanger is, als weduwe zwanger is, beveelt die vrouw te doden. Want zo doe je niet. Als vrouw. Als man kennelijk wel. En dan komt daar een tweeling uit naar voren. Uit die gemeenschap. Twee jongens. Nou, en als dat is verteld. En nog veel meer gruwelijks in hoofdstuk 38. Dan komt er in 39 Jozef naar voren. Die zegt, nee, dat doe je niet. Waarom staat hoofdstuk 38 er nou tussen? Ik heb een hele aantal bijbelcommentaren erop nagekeken. Hoe denkt men nou over hoofdstuk 38? Want hebben we het nou niet gewoon over Jozef? En waarom moet dan hoofdstuk 38 in het verhaal van Jozef worden opgenomen? Of is het misschien, zoals iemand het uit, een zwerfkei die op een verkeerde plek in de Bijbel is terechtgekomen? Eigenlijk hoor je 37 gewoon aan 39 te koppelen. Kijkt u maar. Aan het eind van hoofdstuk 37 staat, de Midjanieten nu verkochten hem naar Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht. Jozef nu werd naar Egypte gebracht, staat er in hoofdstuk 39, en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, en Egyptenaar kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef. Zo klopt het. Maar er staat dus die geschiedenis van zijn broer Juda met Tamar, die schoondochter, tussen. Heel wat commentaren en uitleggingen van het verhaal van Jozef gaan als volgt. Ze hebben hoofdstuk 37 uitgelegd. Slaan 38 over. Gaan dan verder bij hoofdstuk 39. 38 wordt niet over gepraat, want nu is de uitleg van Jozef aan de beurt. 38 op een ander moment. Ik heb in mijn boekenkast 7 boeken over Jozef. En 1 zegt er iets over hoofdstuk 38. En de andere 6 zeggen daar niets over, stappen over van 37 op 39. En dat ene boek wat over 38 iets zegt, is van Rooms-Katholieke huizen. De andere zijn meer van onze gedachtegang. Die slaan het over. Ik heb met aandacht dat van die Rooms-Katholieken gelezen. En ik trek de lijnen nog verder dan hij het doet. Als ik stel dat als je niet beseft waarom 38 in het verhaal van Jozef staat, dat de clue van het verhaal van Jozef je niet duidelijk is. Want hoe word je nou zo'n sterke piloot die trekt aan de stuurknuppel en naar boven vliegt als het erop aan gaat komen? En hoe word je nou iemand die, als je gefaald hebt als piloot, toch weer zo kan worden als Jozef? En waar moet je dan met die schuld heen die je ondertussen hebt opgebouwd? Doordat je niet alert reageerde en niet bij God leefde en dus in de verzoeking bent gevallen. Nou, dan moet je hoofdstuk 38 weten te plaatsen. En dan komt er een prachtige boodschap naar ons toe. Moet u, moet jij met mij maar eens even gaan naar het tweede deel van de Bijbel. Naar het Bijbelboek Matteüs. Dat gaan we even met elkaar opzoeken. Matteüs, het eerste Bijbelboek in het Nieuwe Testament. En dan moet u het eerste hoofdstuk hebben. En daarvan het derde vers. In dat eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Matteüs, daar staat boven een geslachtsregister. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan volgt het geslachtsregister van waaruit de Heere geboren is, uit dit geslacht. En welk geslacht is dat dan? Volgens vers 3. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. En Peres verwekte Gesrom en dan gaat het zo verder. En dan uiteindelijk komt de Christus ter wereld. Bij wie voegt de Heere Jezus Christus zich als hij op de aarde komt? Nou, ik had gekozen voor Jozef. Als ik het voor het zeggen had gehad, dan had ik gezegd, ik wil wel naar beneden gaan, ik wil wel naar de aarde gaan, maar ik wil wel uit Jozef geboren worden. Want dat is een man, die vliegt zomaar naar boven. De Heere Jezus gaat naar de aarde, en hoewel hij die keuze had, zegt hij, Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik kom om te lijden voor zonde en schuld. En ik wil dat laten blijken ook in mijn voorgeslacht, uit wie ik geboren ben geworden. En ik kies ervoor uit Juda en Tamar. Die geschiedenis. Daar moet een tweeling uit naar voren komen en een van die jongens is dan een stamvader, een voorvader van de Heere Jezus Christus. Vertel eens wat over je familie. Nou ja, kijk, een opa van me, die zag een hoer. En die sliepen met elkaar. En dat was ook nog zijn schoondochter. En dat was een man die toen hij dat hoorde, toen ook zei van dood die vrouw. En toen zei ze, nou kijk eens even welke dingen ik hier in huis heb, van wie zouden die wel niet zijn? En toen viel die opa door de mand. En daar ben ik nou een nageslacht van. Zou je het fijn vinden om te vertellen? Dat is mijn volgeslacht. De Heer Jezus Christus, hij kiest hier heel bewust voor. En om dat geslacht nou te beschermen, zodat hij werkelijk uit Juda en Tamar, uit dat nageslacht, naar voren kan komen, moet Jozef naar Egypte? Moet Jozef verkocht worden? Moet Jozef staande blijven tegenover die vrouw van Potifar? En zegt hij, nee, dat doe je niet, zulke dingen. Opdat hij dan als onschuldige in de gevangenis terechtgekomen wordt, omdat die vrouw gaat zeggen dat Jozef een poging heeft gewaagd, maar dat zij er niet op ingegaan is. En kijk maar, heeft zijn kleed achtergelaten. De onschuldige wordt veroordeeld, opdat de schuldige hier, Juda met Tamar, vrijheid, genade, leven, eeuwig leven zou kunnen ontvangen. Waarom dat hele lange verhaal van Jozef in de Bijbel? Het is niet anders dan een bescherming van het nageslacht van Juda, waaruit de Christus geboren zal gaan worden. Heel dat gedoe van Jozef die verkocht wordt, heel dat gedoe van Jozef die onterecht in de gevangenis terechtkomt, heel dat gedoe van Jozef die dan tenslotte daar in de gevangenis huist, waar ook die schenker en die bakker zijn, leidt tot dat Jozef straks Farao kan helpen in het door hongersnood bedreigde geslacht van Juda. Juda. Die man die zei toen Jozef verkocht, toen Jozef daar in die put zat. Weet je, laten we hem maar verkopen. Want, weet je, als we hem doden, als we hem echt doden, dan hebben we bloed aan onze handen en dat gaat ons achtervolgen. Dan zal de vloek ons achterhalen. Laten we hem maar verkopen. Dan hebben we er geen nadeel van. Die man. Die dat zijn broers voorstelt. Die man moet beschermd worden, zegt God. In dat verhaal van Jozef. God zegt in dat verhaal van Jozef, ik heb mij voorgenomen, zulke mensen als Juda, die gemeenerikken, om die zalig te maken. En ik zet daar Jozef omheen, en ik zet daar heel mijn heilshandel omheen, Farao omheen, Egypte omheen. Straks zal dat geslacht niet uitsterven. De Christus zal komen. Hij wordt ook, net als Jozef, onterecht veroordeeld. Opdat er voor mensen die terecht veroordeeld zouden moeten worden, genade zou zijn. Snapt u nou de boodschap? Vanuit dat verhaal van Juda en Tamar, zomaar in dat verhaal van Jozef. God wil iedereen, hoe gevallen ook en hoe we ook geweigerd hebben aan de stuurknuppel te trekken. Hij wil ons heil bereiden. Ons in een vesting leiden. Deze God wil ons genade bieden. Snapt u dat? Dit is toch niet meer te bevatten. Dat God zoveel over heeft voor Juda en Tamar. Dat hij die jongen laat verkocht worden, dat die jongen daar in die gevangenis terechtkomt, dat hij dan bij Farao terechtkomt, dat hij dan op de troon terechtkomt, dat hele heilshandelen van God, dat komt hier zomaar te staan om hoofdstuk 38 heen. Want daar gaat het om. De Christus moet op aarde komen. Om voor mensen die gevallen zijn, net als Juda en Tamar, heil te bereiden. Ben je Jozef niet? Denk je, wat heb ik er een potje van gemaakt in mijn leven? Zullen we gewoon maar naar deze God toe gaan? Zullen we het maar erkennen? Zullen we het eerlijk zeggen? Heren, dat van Jozef was ik maar zo. Maar ik heb begrepen dat u met mensen te doen wil hebben als Juda en Tamar. Hij, Jozef, moet de Heere Jezus Christus afbeelden als iemand die onschuldig lijdt. En zo hebt u toch heil verdiend, ook voor mij. Geef het dan ook aan mij. En ik verberg mijn zonde voor u niet meer. En ik zal het belijden. En zo kunnen al die mensen die in de Bijbel vallen in die zonde waarin Jozef overeind blijft, toch gered worden. Toch zalig worden. Niemand kan nu meer zeggen, God zal het wel niet aan mij willen geven, zijn genade, zijn heil. Te veel, te zwaar gezondigd. Nou, hoe zwaar er ook gezondigd wordt in hoofdstuk 38, maar God zet er heel het verhaal van Jozef omheen. Om daarmee te zeggen, ik ben nog steeds hetzelfde. En dat jij denkt dat God niet meer aan jou denkt, dat is misschien wel logisch, maar de Bijbel is niet logisch. En de Bijbel zegt, God heeft je heil op het oog. Hij wil mensen als Juda en Tamar bekering geven, vergeving geven, genade geven. Dat is een geweldige boodschap. Zomaar vanuit hoofdstuk 38, met dat hele verhaal van Jozef eromheen. En als je daar nou iets van kent, iets van die opzoekende liefde van de Heere, die uitgaat naar de grootste van de zondaren. En die vrouw staat er dan. Ineens. Die man. In je leven. Als je nou weet hoe genadig de Heere wil zijn. Als je dat heel diep beseft, dan trek je toch aan die stuurknuppel. En dan ga je hoger en hoger en hoger. Dat doe je niet vanuit jezelf. Maar dat doe je als je geleerd hebt hoe de Heere Jezus Christus naar jou als zondaar wil omzien. Uit dankbaarheid. Zoiets doe je niet tegenover zo'n God. Snap je Jozef nou? Dat doe je niet. Tegenover zo'n God die heel die geschiedenis van Jozef om hoofdstuk 38 heen zet. Dan vlieg je hoog naar God toe. En dan is je heiliging gevonden uit Hem, niet uit jezelf. Maar dan kom je op het idee, net als die piloot, laat ik naar omhoog gaan. Want God is zo goed. Zo getrouw. Dat hij dat geslacht van Juda en Tamar heeft willen beschermen. Indien ik ontrouw ben. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan zeg ik op een bepaald moment: nee, zoiets doe je niet. Zo is de heiliging, de vrucht, uit hem gevonden. Amen. We willen de Heere danken. Heere, zo komen we tot u om u te danken. Wat een werk van u. Wat een zorg van u. Wat een ontstellende goedheid van u. Voor mensen die zeggen, laten we maar niet doden. Want anders komt de vloek achter ons aan. U geeft hen de zegen. De zegen van de genade. Van onverdiende goedheid dat u vergeeft. Hoe diep mensen ook vallen kunnen. Want er is een ander onschuldig in de gevangenis van uw toorn terechtgekomen. Onze Heere Jezus Christus, u. Die daar bij de Vader bent. U koos ervoor. Niet uit Jozef, maar uit Juda geboren te worden. Om ons heel duidelijk te zeggen wie u bent. Wie u voor ons wil zijn. Heere, daar willen we u voor danken. Dat we dat evangelie mogen horen. Zondag aan zondag. En dat u ons deze zondag ook weer hebt willen geven. Als we denken aan zoveel anderen. Die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Die misschien ook wel het gevoel hebben dat ze er een potje van hebben gemaakt. Dat het helemaal uit de hand is gelopen. En dat er krachten en machten waren in het leven die ze niet hanteren konden. En die niet wisten dat je aan een stuurknuppel kon trekken. Om naar boven te vliegen. Naar u. En ze horen dat evangelie niet. En ze dwalen zomaar wat voort. Totdat ze het helemaal niet meer zien zitten in dit leven. Heere, wij willen u bidden. Zoek hen ook op met het evangelie. Dit evangelie. Zoek ze op, misschien wel door middel van ons. Als we van de week mensen tegenkomen. Zo op onze weg. Wij willen u bidden. Trekt u met ons op deze week. Misschien hebben we vakantie. Hoeven we niet naar school. Misschien zijn we ook volop bezig. Misschien hebben we helemaal geen tijd voor vakantie. Misschien maken we ons zorgen over kinderen of kleinkinderen die zo ver weggaan. En komen ze wel heel huis weer thuis. Heren, wij bidden voor kinderen en kleinkinderen. Geef ze een goede vakantie daar waar ze zich bevinden. En wilt u ze weer veilig thuis laten komen. En willen ons niet al te veel zorgen laten maken. Wij willen u bidden. Of u bij ons wil zijn. Als het voor ons helemaal geen vakantietijd is. Omdat we in een bepaalde periode van ons leven zijn gekomen. Dat dat helemaal niet meer speelt. Dat we ons voorbereiden. Misschien wel op het uiteindelijke van dit leven het afscheid moeten nemen. En dat we terugkijken naar een leven en dat we misschien wel zien dat er zoveel zonden zijn. Heren, laten we dan ook de boodschap meenemen. Dat u vergeving wil geven, ieder die er u om leert smeken. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En Heere, geef ons zo kracht om achter de computer te zitten. Met internet. En met die vrouwen die zich daarop aanbieden. Zoals die van Potifa. Heere, geef dat we dan aan de stuurknuppel trekken en hoog, hoger vliegen, totdat de rat stikt. Barmhartige God, heel ons leven, alles daarin, daar hebben we u zo bij nodig. En wij danken u dat u daar ook tot hulp voor wil bij zijn. Wij willen u bidden. Wilt u ons gebed horen? Als we niet op deze aarde willen blijven staan. Als we zo hoog zijn gevlogen dat we daar dicht bij u zijn en dan ook graag bij u zouden willen komen. Omdat daar bij u te zijn zeer verre het beste is. Dan willen we u daarom bidden. En als we niet mee kunnen komen met dat gebed, dan willen we u bidden, geef dat het ook in ons hart terechtkomt. Dat we u zo gaan lief krijgen, zo u gaan bewonderen, dat we graag bij u willen komen. En dat we ook willen dat u bij ons komt. En leer ons zo met z'n allen bidden. Maranatha, Jezus, kom. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen uit de schriftberijming en daarvan het 10e lied en daarvan de versen 3 en 5. Dus schriftberijming lied 10 en daarvan vers 3. Mijn knecht wordt niet gebroken, zijn leven niet geroofd, mijn licht hoog opgestoken, door niemand uitgedoofd. En het 5e, ik zelf heb u geroepen, ik nam u bij de hand, ik redde u uit de groeven, o man van mijn verbond. Dat gaat dus heel duidelijk over de Heere Jezus Christus. Schriftlijming, lied 10, daarvan de versen 3 en 5. Krijgt u gelegenheid uw liefdegave te geven voor de Heere en zijn dienst. Jozef en Juda, dat is de kerk heel lang geleden. En de eeuwen door hebben er van deze mensen geleefd. En wij leven nu. En we zullen met de kerk van alle tijden en met de kerk van alle plaatsen het geloof belijden. Zoals zij het beleden, belijden wij het. En we hebben daarbij steun bij de 12 artikelen van het geloof. De 12 zinnen waarin we heel de Bijbelse leer hebben samengevat. En ik nodig u uit en jou om zo stil in je hart dit met die kerk van alle tijden en alle plaatsen mee te belijden. En in antwoord daarop willen we dan zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, daarvan het tweede vers in antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Van de dienst krijgt u de zegen mee. U ieder persoonlijk, u als kerkraad, u als gemeente. We krijgen allen de zegen mee. Zo de week in. Deze zegen van deze God, die heel dat verhaal van Juda laat beschermen door dat hele verhaal van Jozef. Dat is een zegen van genade. Ontvang die biddend, opdat het ook in uw leven terechtkomt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.